Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hartelijk welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast, waarin we uitgebreid gaan terugblikken op Feyenoord AZ, maar ook Ajax komt te sprake en PSV. We gaan dat doen met Sjoerd Mossel hier vanuit Panenka, met Mikkel Schouka en met Maarten Wijfels vanuit huis. Mijn naam is Etienne Verhoef. Voordat we aan de stellingen gaan beginnen, wil ik toch eventjes naar de shirts van AZ. Kunnen we dat eerst even uit de weg halen? Want normaal mag Maarten beginnen met een ergernis. Maar die shirtjes van AZ, Sjoerd, jij als man van de mooie shirtjes, wie heeft dat bedacht?
Ja, maar dan moeten we ook niet te groot maken, toch?
Nou?
Ja, sorry, ik vind ze ook niet zo mooi. Maar ja, als mensen het wel mooi vinden, dan moeten ze ze vooral kopen.
Maar zou er een enorme stormloop zijn geweest na gisteren op die shirtjes in de
fanshop? Ja, het was een soort klaarover tenues, hè? Ja. Een soort fluoriserend.
Ja, het is heel simpel, hè? AZ mocht bij Nike komen en Nike heeft alle laten we zeggen, Nike is alleen met clubs doorgegaan die zij serieus nemen. En dat betekent dat ze dus bij de grote clubs natuurlijk, hè, en die mogen zelf een eigen shirt kiezen. En als jij daar niet toe behoort, dus je mag niet je eigen shirt kiezen, dan mag je een shirtje uit de catalogus kiezen. Als jij nog bij Nike wil. En bijvoorbeeld PSV, die zijn toen overgestapt. Want die zeiden, ja, hè, als wij ons eigen shirt niet meer kunnen maken, ja, dan gaan we niet zo'n catalogus ding. Dan gaan we wel bij Puma in dit geval. En AZ heeft wel gezegd, nou, wij willen met Nike op het shirt. Nou, dus die kopen een catalogus dingetje. En dan krijg je dus zo'n zo'n shirt wat je nooit zelf ontwerpt als club.
Ja, nee, maar dat klopt wel. Maar de kleuren mag je toch echt zelf bepalen.
Ja. Je hebt toch meerdere exemplaren in zo'n catalogus?
Precies. Nee,
maar dit is wel een standaard shirt. Je kunt er niet zelf er nog alle dingen aan toevoegen. Dit is wat je dan kunt kiezen.
Nee, dat snap ik.
Een aantal reeks kleuren. En ja, ze hebben dan dit gekozen. Maar het is... je kunt het niet zelf ontwerpen.
Maar, Mikkels, jij zat gisteren in de Kuip. Het was wel duidelijk wie AZ was en wie Feyenoord was. Dat scheelt denk ik wel, toch?
Ik dacht even dat de 11 wegwerkers dat veld opkwamen. Maar ik moet zeggen, ze gaan er niet minder van voetballen.
Dat is absoluut
dat is misschien
waar.
Het belangrijkste.
Nou, laten we daar nou maar over gaan hebben. Ik ga door naar de eerste stelling van deze podcast. Sjoerd, laat ik bij jou beginnen. We legden Feyenoord en AZ zaterdag langs de meetlat. Maar nu is het duidelijk, AZ is Feyenoord voorbij.
Nou, nee. Over een hele periode gezien niet per se. Op de ranglijst natuurlijk wel. Het is een beetje stuivertje wisselen. Het zijn allebei twee heel verschillende clubs. Mikkels en Nick hadden daar zaterdag nog een aardig stuk over. En je kunt op alle manieren naar kijken van welke club nou succesvoller is of groter is. En Feyenoord wint meer prijzen en AZ wint wat vaker of haalt wat meer punten, bedoel ik. Nou ja, dat is maar net hoe je er naar kijkt. Ze zijn heel erg aan elkaar gewaagd. En dat is volgens mij alleen maar goed. Kijk, ik vind het ook, AZ is daarbij gekomen, dus die mag je ook wat scherper beoordelen dan dat we vroeger misschien deden. Nou ja, alleen maar prima toch? En het was laten we dat vooral niet vergeten, het was een heerlijke wedstrijd. Echt van genoten.
Ja, het was inderdaad een heerlijke wedstrijd. Mikkels, je zat in het stadion. Maar bij Feyenoord klonk na afloop toch wel het zuur bij Dick Advocaat dat ze gewoon veel beter waren bij AZ.
Daar had hij ook wel gelijk in, denk ik. Maar hij zei er wel steeds bij dat hij zijn eigen ploeg niet zoveel kwalijk kon nemen. Dat hij vond dat zij wel gedaan hadden wat ze konden. Maar ja, als je na afloop rustig de balans opmaakt, dan heeft AZ 3 goals gemaakt. Maar ze hadden er zeker 6-7 kunnen maken aan grote kansen. Ik heb nog een strafschop overschieten. Een strafschop niet gekregen om onverklaarbare redenen. En Feyenoord heeft 2 goals gemaakt. Heeft zich 2 keer teruggevochten in de wedstrijd. Al wist Berghuis dat niet meer na afloop. Mm-hmm. Maar daar bleef het wel een beetje bij. Het was wel een echte strijd. Maar voortdurend had AZ toch wel de regie in handen. En dat verbaasde toch wel een beetje. Omdat we weten allemaal wel dat AZ makkelijker voetbalt. Hè. Die conclusie hadden we al eerder kunnen trekken. Maar het Feyenoord wat we een week eerder in de arena zagen tegen Ajax... Ja, dat had toch de regie zeker een helft in handen. En dat lukte nu helemaal niet tegen AZ. We leden heel snel balverlies. En AZ heeft echt een geweldige counterploeg op dat gebied. Met Boadu, met Carlson, met Stengs. Hoe snel die er dan uitkomen. En het verbaast me eigenlijk dat zij op dit moment nog zo weinig punten hebben. Want als je zo kan spelen in een topwedstrijd, ja, dan had je eigenlijk al meer punten moeten hebben. Ook tegen de kleintjes, denk ik.
Maarten, hoe kan het dat tegen Ajax Feyenoord het heft in handen nam en zo goed speelde? En dat het tegen AZ gewoon niet lukte?
Nou ja, omdat AZ inderdaad misschien voetballend wel de beste ploeg van Nederland heeft. Als ze echt het kunnen opbrengen. En dat is wel eens het probleem daar. En ja, wat je bij AZ nu gaat zien, die zijn een paar keer al afgeschreven, ook voor het kampioenschap, maar zij zijn misschien al de gevaarlijkste ploeg momenteel. En waarom? Omdat zij van alle belastingen af zijn. Ze kunnen nu alleen nog maar van week tot week werken in de competitie en hun voetbal, daar hoeven ze eigenlijk niet meer aan te gaan werken. Het is nu zorgen dat ze wat constanter worden. En ja, dat wordt nu, als het goed is, wel makkelijker de komende tijd. Dus ja, als je dan zo makkelijk voetbalt, dan liggen er best nog wel kansen. Als je ziet dat Ajax en PSV ook, die krijgen nog een programma voor de kiezen. Dat wordt toch nog wel pittig.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd. Maar de vraag, ik wil ook wel wat zeggen over die vraag, wie is nou verder? Nou ja, voor Nederlandse clubs wordt meer dan ooit belangrijk dat je kapitaal op het veld hebt staan de komende tijd. En ja, dat blijft bij Feyenoord natuurlijk toch een beetje de vraag. Hoeveel spelers nou echt door grotere clubs gekocht worden? Nou, bij AZ zijn dat zeker een aantal. En er komen nog weer spelers uit de jeugd aan. Dus ik zou toch zeggen dat AZ, als je het hebt, puur sportieve van nu, is AZ verder.
Ja, maar je hebt het ook zeg maar over, vorige week was Senesi, werd overal nog geschreven, bij wijze van spreken 50 miljoen waard. En in deze wedstrijd tegen AZ?
Mensen moeten wel lezen. Hè? Er werd op verschillende manieren beschreven dat Senesi, die heeft echt wel mogelijkheden. Maar dat is typisch een speler voor een Italiaans elftal. Zoals Stefan de Vrij nu, hè, bij Inter ook, met 5 verdedigers spelen, die compact, kort op elkaar. Je bent ook verantwoordelijk voor een vent, zoals die Skriniar en zo, dat soort types. Nou, dat is Senesi, maar je moet hem niet vragen om in hele grote ruimtes te spelen. En hij is niet op de eerste meters niet supersnel. Dus ja, in Engeland en zo, dan wordt dat moeilijk. Maar voor Italië wordt dat een prima speler. Ja. En zo moet je het zien.
Wat mij vooral na afloop van die wedstrijd opviel, Sjoerd, en dat is misschien ook wel waar we het vrijdag over hadden in de stuurlui, over het verschil tussen Feyenoord en AZ, topclub of niet. Dat Boadu 4 doelpunten maakt als spits van AZ. Dat iedereen daar, nou, niemand valt daarover. Het wordt dan een keer besproken. En nu maakt hij er 2, dus zijn het er 6 in totaal. Maar voor een spits van AZ, een nummer 9, moet er natuurlijk gewoon 15 in hebben liggen. Toch zo op dit moment ongeveer in het seizoen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een van de voordelen van AZ in zekere zin. Ja. Je kunt bij AZ zonder enige druk zo'n beetje voetballen. Dat is ook een van de, even los van de lokale media, is dat een van de minst kritisch gevolgde clubs. Er zit weinig druk op het publiek, is ook vrij, wat zullen we zeggen, kalm, nuchter. Dus dat is gewoon wat makkelijker. En als Boadu dan een half seizoen eigenlijk onderpresteert, ja, dan kan hij daar zelf kritisch over zijn en dan zit daar verder niet veel bij. En dan kun je dat, dus dat is een voordeel, ja. Er is veel minder druk van buitenaf. En
Praten wordt naar 3 wedstrijden alweer op de bank gezet, want het is allemaal niet goed genoeg.
Ja, maar wat de Maarten zei is natuurlijk zo. Kijk, AZ is van de ballast af, want ze zijn voor de beker en Europees zijn ze uitgespeeld. Tegelijkertijd, ja, komende zondag weet je het ook weer niet, want die ploegen zijn allemaal zo onvoorspelbaar. Ook AZ. We kunnen hier wel weer gaan vooruitblikken op hoe het seizoen misschien gaat verlopen. Maar Willem van Aanigem zegt dat vandaag ook in zijn column. Er valt af en toe geen touw aan vast te knopen hoe elftallen presteren. Dus het kan ook zomaar zijn dat AZ van Ajax verliest en dat ze straks 10 punten achter staan. En dat het seizoen min of meer is uitgespeeld. En dat zou dan ook wel weer heel erg zonde zijn met een elftal dat zoveel kwaliteit heeft. Dus het is een heel dun randje waar iedereen eigenlijk een beetje op balanceert.
Ja, Mikos, als we het dan over de spits hebben bij Feyenoord, dan is nog het verhaal Jurgensen natuurlijk, wat deze week ging spelen met interesse vanuit het buitenland. Heb jij daar een status-update van?
Nou, niet echt. Er wordt bevestigd dat Galatasaray oren heeft naar hem en dat er meer clubs interesse tonen. Feyenoord heeft niet zoveel aan een verhuur, behalve als die daarna ook daadwerkelijk verkocht zou worden en er geld echt in het laadje komt. En advocaat beweerde tot gisteravond laat, in ieder geval met de hand op zijn hart, dat hij in ieder geval niks heeft gehoord. Dus dat betekent dat in ieder geval intern het niet zo is dat hij bijna op het vliegtuig zit. Want dan zouden ze de trainer het rol inlichten dat er een basisspeler dreigt te verdwijnen. Het verbaast mij eerlijk gezegd. Ik kan me, in de voetballerij gebeurt van alles, maar ik kan me niet voorstellen dat je op dit moment als club bij Jurgensen uitkomt. Hij heeft al tijden niet gescoord. Hij valt voortdurend uit. Woensdag kon hij niet spelen na een goede wedstrijd tegen Ajax. Maar toen had hij wat last van zijn knie. Nu had hij last van zijn ogen, moest hij eruit. Het is allemaal niet expres natuurlijk, maar ja, om daar miljoenen voor neer te leggen. Ik denk dat Feyenoord die miljoenen meteen zou pakken. En ja, dat ze dan verder gaan met de jongens die ze nog hebben, waar ze ook niet zo tevreden over zijn. Maar
nee. En dan notabene in de...
Is het niet zo... dat, kijk, als er een heel seizoen zonder publiek gespeeld moet worden, en Ja. Daar gaan we eigenlijk nu vanuit. Hè. Dan Feyenoord moet verkopen straks. Is het niet zo dat misschien Jurgensen een beetje nu in de markt is gezet door iemand, niet door advocaat, maar misschien, hè, van misschien kunnen we zo interesse opwekken en dan kunnen we inderdaad nog deze periode misschien nog een transfer maken met hem.
Nou, dat zou goed kunnen, want zij moeten natuurlijk, komen financieel in grote problemen, hè, want ze hebben begroot met publiek na de winterstop. Nou, dat is nu al, dat leiden ze nu al dik verlies op natuurlijk, en dat gaat tot het einde van het seizoen door. Maar in de markt zetten is het natuurlijk één. Hè, je kan natuurlijk clubs duidelijk maken dat die eventueel al weg te halen is, maar je moet je natuurlijk ook in de markt zetten op het veld. En dat is hem natuurlijk al lang niet gelukt. En ja, als je alleen de wedstrijd tegen Ajax keek, dan zou je kunnen denken, nou, dat is geen slechte speler voor een paar miljoen. Maar ja, ik neem aan dat clubs toch wel ietsje verder kijken. En dat ze moeten constateren wat wij constateren. Dat het gewoon, dat het al tijdenlang op en af is met hem.
En notabene in de Turkse competitie. Dat vond ik toch misschien al het meest merkwaardige aan dit verhaal. Galatasaray, die gaat Jurgensen halen. Nou, als je naar Turkse voetbal gaat kijken, dat is één groot reinjerot. Ja. Dat is super fysiek. Van Persie, die heeft daar 2 jaar gespeeld. Nou, die werd daar niet al te vrolijk van. Je staat daar als spits, sta je voortdurend op een eiland. En overal om je heen staan slagers. En Jurgensen in de Turkse competitie. Ik zou dat echt een wonderlijke combinatie vinden.
Ja. Dan gaat er nog wel een tweede dingetje aan voor. Want je zegt, ja, als ze geld ervoor kunnen krijgen, Mikkels, dan zullen ze hem verkopen. Maar advocaat heeft als doelstelling Europees voetbal halen. Als je dan kijkt wat er nog op de bank zit aan spitsen. En de doelstelling van Feyenoord en waar ze nu staan. Kan je ook afvragen, moet je dan je nummer 1 spits nu eigenlijk verkopen. Met als gevolg dat je volgend jaar Europa niet ingaat.
Nou, dat klopt wel. Daarom zou advocaat ook zeggen van doe maar niet. En pas als er wat geld binnenkomt, dan kunnen we misschien toch weer wat doen. Aan de andere kant moet je ook eerlijk zijn. Ze hebben Bozeniek op de bank. Die hebben ze vorig jaar voor 4,5 miljoen, meen ik, gehaald. Dat ze hem niet goed genoeg vinden, dat is natuurlijk iets anders. Maar ja, die hebben ze wel gehaald. Daar kun je natuurlijk ook niet omheen nu. En voor Feyenoord is dat best een behoorlijk bedrag. Ze hebben Prato gehaald. Ook daar natuurlijk sepsis over. Maar goed, die loopt er wel. Je kunt Sinistera nog in de punt zetten. Je hebt Linssen die in de punt kan spelen. Het is allemaal natuurlijk niet uit wilde geboren. Maar ze hebben voldoende om dat op te vangen. En je zou als club ook kunnen zeggen, ja, hoeveel keer heb je nou over Jurgensen voor de winterstop kunnen beschikken? En hoeveel keer ben je nou in Polonaise de tunnel ingelopen na afloop? Omdat hij het geweldig heeft gedaan. Dus ja, als er een paar miljoen komt, dan kan Dick Advocaat natuurlijk op zijn kop gaan staan. En zeggen dat hij hem wil houden. Maar ja, dan gaat de club natuurlijk ook aan de financiële kant denken. En inzien dat hij ook niet onmisbaar is voor Feyenoord. Hè. Kijk, in het kampioensjaar en het jaar daarna dat ze die 17 miljoen konden krijgen. Kon ik me nog voorstellen dat je misschien denkt van ja, wacht even. Dan zijn we onze beste spits kwijt en wat moeten we dan? Achteraf is het natuurlijk wel dom geweest dat ze hem niet hebben laten gaan. Maar op dit moment denk ik dat je al snel tot de conclusie komt dat een paar miljoen. Of Dick Advocaat nou leuk vindt of niet, dan moet je hem verkopen.
Ja, overigens,
ze kunnen altijd de Reza nog ophalen bij Zwolle.
Ja.
Als die mag weg en op het moment dat hij weg moet, dan maakt hij even een hat-trick. Ja. Of tenminste een hat-trick, dan scoort hij. Ja.
Mikkels, jij hebt natuurlijk wel een beetje genoten wat je volgend jaar te zien gaat krijgen. Want je hebt AZ gezien nu in het stadion van Feyenoord. Je denkt, nou, dat wordt volgend jaar onder Arne Slot natuurlijk hetzelfde met Feyenoord.
Nou, daar zat ik wel op te wachten op deze stelling. En dat is ook wel, dat is wel grappig natuurlijk. Omdat ook veel mensen nu natuurlijk denken zo, wat wij volgend jaar gaan zien. Hè? Dit is het voetbal van Slot blijkbaar. Wat we in de Kuip gaan zien is een hele andere koek. Ja, dan kun je ook meteen cynisch bij zeggen dat er dan wel 6 of 7 andere spelers bij moeten komen. En daar is geen geld voor.
Maar ja, als Jurgensen wordt verkocht.
Ja, maar goed, het gaat natuurlijk allemaal om bedragen van niets in deze tijd. Dus daar kunnen ze echt geen heel swingend elftal van halen. Maar het is natuurlijk een beetje, ja, stel nou dat Ajax verleden week Feyenoord echt helemaal anders erboven had gespeeld en je had deze wedstrijd, dan was het natuurlijk allemaal heel zwart geweest hoe je in de Kuip over dat elftal dacht. Maar verleden week hebben ze natuurlijk wel laten zien dat ze op een bepaalde manier ook tot kansen kunnen komen. Hè. Het is niet de manier waarop AZ speelt. Maar toen kon je toch wel zien dat Slot misschien toch contouren kon zien van een elftal waar hij wat mee kon. Ja, nu was dat misschien minder op voetbalgebied. Dus het is wel interessant om te zien. Hè. Slot zal zijn eigen stempel erop willen duwen. Nou ja, dan moet er sowieso wat aan het middenveld gebeuren. Omdat Slot op een heel andere manier voetbalt. Maar ook in de aanval. Ja, zonder geld is dat toch lastig. Dus ik denk dat Slot gisteren ook voor zichzelf de lat hoog heeft gelegd. Zonder dat hij daar wat aan kon doen. Dat mensen toch straks misschien wel wonderen gaan verwachten van een ploeg die daar niet toe in staat is.
Maar het zal echt balanceren worden. Hè? Want misschien wel een beetje vergelijkbaar met wat Smit bij PSV nu meemaakt dit seizoen. Ja. Die ook op zijn stempel wil drukken op een club en op een elftal. Maar ook met spelers die daar nog misschien niet aan toe zijn of die anders gewend zijn. Nou ja, bij Feyenoord krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde. En wordt het toch een beetje schipperen tussen welke accenten dan ga ik wel leggen en meteen en welke niet. En dat de slot zal niet van de een op de andere dag alles kunnen veranderen. Dat lijkt me wel duidelijk. En zeker niet met de druk die er bij Feyenoord komt kijken. Want je krijgt ook geen tijd om even 3 maanden rustig te bouwen aan alles.
Maar moeten de Feyenoord-fans dus eigenlijk kijken naar hoe het nu bij PSV gaat? Waar Schmid dus ook een soort van filosofie probeert neer te leggen op een groep. En nou ja, dat je eigenlijk ziet hoe lastig het is om dat over te brengen. Want wat speelt PSV dan eigenlijk voor voetbal?
Ja, maar het zal met vallen en opstaan gaan, dat sowieso. Maar PSV heeft dan nog de financiële middelen om jongens als Gutsen en zo binnen te halen. En ja, dat heeft Feyenoord natuurlijk niet.
Nee.
Dus
nee,
dat wordt alleen maar moeilijker.
Die slot, als je nou eens over na gaat denken, wat slaat dat nou eigenlijk op? Dat je dan in het seizoen zegt van, dan heb je toch, waar heb je dan, wat is dan je criterium om voor een club te kiezen?
Ja, maar hij wilde niet midden in het seizoen weg. Hij wilde het seizoen gewoon.
Status gegaan, status en geld.
Ja, maar Maarten, hij wilde het seizoen gewoon afmaken.
Nee, maar ik bedoel, hij sprak nu met Feyenoord om daar aan het werk te gaan. Dat bedoel ik. Dat ruimt toch helemaal niet met waar je als trainer voor staat.
Ja, maar misschien wilde hij wilde gewoon de druk voelen van de topclub. Dat is gewoon waar
hij naar. Kan misschien Ajax komend seizoen als het Ten Hag daar weggaat. Dan ja, je wacht toch gewoon even. Ik vind het hoe langer hoe meer vreemd. Als je erover nadenkt.
Nou ja, maar het is maar net hoe je kijkt. Kijk, als hij het seizoen had mogen afmaken, wat hij dus wilde. Dan was hij bij AZ ook op het punt gekomen dat het maximale eruit gehaald was. En dat het elftal gaat uit elkaar vallen. Die beste spelers gaan waarschijnlijk weg. Dus hij voelde, bij AZ komt er een soort einde. Nou ja.
Ja, ja.
En dan heb je...
Maar het is ook fijn, hoor.
Nou, waarom niet?
Waarom? Maar als je Arne Slot bent en het voetbal waar je voor staat en de fase in je carrière, waarom zou je dat nu doen?
Maar misschien heeft Arne Slot de hele jeugdopleiding van Feyenoord doorgelicht en gezien dat er een enorme bak talent aankomt en dat hij denkt, hier kan ik wat mee de komende jaren. Dat kan.
Maar hoeveel keuze heeft een trainer als Arne Slot dan, Maarten? Kijk, je kunt wel wachten op Ajax, maar als Ajax niet komt, dan zit je straks bij Galatasaray. Ik noem maar iets geks. Nee, maar het is ook niet zo.
Qua voetbal van Arne Slot.
Nee, maar ik bedoel, Arne Slot, hartstikke goede trainer, heeft hij laten zien. En een prima trainer voor in de Eredivisie. Maar die heeft er ook nog lang niet de status om maar te kunnen kiezen wat hij wil. Die mag toch ook dolblij zijn met Feyenoord.
Ja, en het is zo. Hij heeft natuurlijk een enorm zelfvertrouwen, hè, Arne Slot. En toen hij bij AZ begon, eerlijk is eerlijk, natuurlijk ook nog niet die swingende machine. Hè. En het was ook niet zo dat hij daar met een tafel met geld de boel kon repareren. Hè. Jongens, met Mietje en... Ja, dat zijn goedkope onbekende spelers. Boadou moest nog doorbreken. Stengs moest er nog aankomen. Het is natuurlijk niet een bij elkaar gekocht elftal. En hij denkt toch dat hij ook met bescheiden middelen natuurlijk, maar met een andere manier van trainen, een andere manier van voetballen, dat elftal aan het voetballen kan krijgen. Dus dat begrijp ik wel een beetje. En ik denk ook dat als wat je zaterdag bij ons in de krant zag, als je die clubs naast elkaar legt, ja, er zit zo'n verschrikkelijk groot gat tussen hoe Feyenoord beleefd wordt in het land en hoe AZ beleefd wordt, als je alleen maar de social media cijfers bekijkt. Daar zit zo'n gapend gat tussen dat hij toch inderdaad, maar dat noemde je zelf ook al, toch ook voor de status gaat. Hè? Zo'n grote club, daar een keer laten zien. Ja, kijk, als je bij AZ een paar keer tweede of derde wordt, leuk denk ik, hè, voor clubs. Maar als je echt naar het buitenland wil, naar een grote club, dan zul je met Feyenoord denk ik iets moeten presteren waardoor je daar in beeld komt. En dat, ik denk dat hij dat in zijn achterhoofd heeft.
Ik ga jullie naar stelling 2 begeleiden, heren. De tweede stelling, Maarten. Deze super januari maand is het bewijs dat de Beneliga een goed idee is.
Die zag ik niet 1, 2, 3 aankomen. Nou weet je, dan wil ik februari nog even afwachten om daar ja op te zeggen. Want ik voorzie wel dat, want zo zijn wij Nederlanders ook, we vinden het nu nog leuk. Maar ik denk eind februari, dan krijg je Willem van Hanegem, die zei nu al van ik vind er niks aan. Eigenlijk zo vrij vertaald. Dat ga je straks volgens mij nog meer krijgen. Dus laten we eens even zien wat februari brengt. Maar volgens mij met die Beneliga, het is wel duidelijk, die gaat er nooit komen. Daar hoeven we het eigenlijk helemaal niet meer over te hebben. Dat is gewoon al een gepasseerd station.
Helemaal mee eens. Want ik ben zelf helemaal niet zo... Volgens mij Maarten ook niet, want die komt helemaal uit die contraien. Ik ben helemaal niet tegen een Beneliga. Eigenlijk het basisprincipe van een Beneliga, daar snap ik een aantal dingen heel goed aan. En ik ben ook helemaal niet tegen... Wat ondanks dat het vaker wordt geschetst tegen nieuwe dingen of zo. Maar het gaat gewoon niet gebeuren. Dus je kunt er heel lang over filosoferen. Maar de eenvoud is dat er zoveel hordes zijn die genomen moeten worden om bij die Beneliga te komen. Gewoon bestuurlijk, dat kan bijna niet. Nee, maar je moet iedere keer 5 hordes nemen met een 5/6 meerderheid. Mm-hmm. Nou ja. Daar hoef je niet voor gestudeerd te
maar
hebben.
Maar het gaat ook een beetje. De stelling is natuurlijk ook gebaseerd op het feit dat we nu al die topwedstrijden hebben door de week. En dat het leuker wordt om daardoor naar het voetbal te kijken.
Ik snap ook de stelling wel. En ik vind dat super januari. Persoonlijk vind ik het ook best wel aardig. Maar de Beneliga gaat er niet komen. Dus je zou denk ik beter moeten nadenken of meer moeten nadenken over wat is het alternatief dan.
Oké, wat is het alternatief dan?
Nou ja. Playoffs misschien. Ja. Dat je daaraan denkt in Nederland.
Een vorm van playoffs, ja. Dat lijkt me realistisch.
Zoals de Belgen dat hebben.
Nou ja, dat is wel een extreme variant. Maar je kunt allerlei modellen kun je daarvoor bedenken. Dat hebben ze in een eerdere fase dan ook gedaan. Hè, met die 16 clubs in die uitgebreidere play-offs. Nou ja, zoiets lijkt me eerder realistisch dan een Beneliga. En daarin valt wat mij betreft ook wel wat winst te boeken. Want je ziet inderdaad dat die topwedstrijden zijn toch wel aantrekkelijker. En die zijn er ook voor de grote talenten, voor de Stengs en de Boadu's en die jongens van die top 3. Ja, zijn die toch wel goed en belangrijk. En het is volgens mij ook niet zo dat als Ajax Feyenoord 4 keer per jaar worden gespeeld in plaats van 2, dat het publiek dan verveeld raakt. Dat geloof ik absoluut niet in.
Nee, zeker ook omdat we natuurlijk, we hebben vaak genoeg al besproken in de eerste maanden, competitiemaanden, dat het af en toe op een gegeven moment wel een beetje uitging als een nachtkaars. En als je dan zaterdag Emmen ADO of ADO-Emmen zat te kijken, dat je dacht, ja, weet je, waar ging dat over, dat soort wedstrijden?
Ja, maar dat is dan nog degradatievoetbal. Ja,
maar dat had ook niet eens in zich.
Nee, dat klopt, maar ik vind de categorie Ajax thuis tegen, noem ze wat, ADO Den Haag, mm-hmm. dat vind ik ernstiger. Daar gaan mensen volgens mij eerder bij afhaken.
Ja. Hoe kijk jij daar naar, Mikos? Wat moet er gebeuren om dat voetbal, zeg maar, dit vast te houden, wat we nu een beetje hebben?
Ja, het is allemaal een beetje in golfbewegingen. Ik ben niet tegen meer topwedstrijden met Belgische clubs erbij. Prima, maar een paar weken geleden dachten we nog, toen Ajax met 13-0 bij VVV won, van ja, die is helemaal geen tegenstand en die zijn nu echt vertrokken en het is allemaal te makkelijk. En er zijn heel veel wedstrijden daarna gekomen waarin bleek dat het allemaal, ook tegen de niet-topclubs, dat het allemaal moeizaam was. En nu tegen Fortuna was het ook moeizaam. Dus het is niet zo dat die competitie verder geen enkele spanning met zich meebrengt. Dus ja, op dat vlak volgens mij hoeft het allemaal niet veranderd te worden. En ja, dat er een paar topwedstrijden in één maand gespeeld worden, betekent dat er in de rest van de seizoen maanden tussen zijn waarin er geen spannende of grote wedstrijden zijn. Dus ja, ik weet het niet. Het is op zich een leuke maand op papier. En ik kon van Lanegem prima volgen met dat er geen pijl op te trekken is. Dat de ene week is het goed en de andere week is het weer veel minder met zo'n ploeg. Dus ja, ik weet het niet of dat nou, of je dan het hele format moet veranderen en of dat een beter gevoel geeft. Wij zijn natuurlijk ingehuurd om een mening over te hebben, maar in deze weet ik het eigenlijk ook niet.
Nou, het is wel noodzakelijk dat je heel kritisch gaat kijken naar de Eredivisie als fenomeen. Want er gaat gewoon op internationaal gebied heel veel veranderen. Europees voetbal gaat enorm veranderen. Ja. Er komt misschien wel een Super League. Het gat tussen Ajax en de rest zou zomaar eens gigantisch kunnen worden. Dan weten we inmiddels dat het niet Bayern München misschien wordt. Maar het kan best zo zijn dat de factor nog verdubbelt, hè, in financiële verhoudingen in de komende jaren. Dus je moet als competitie je wel afvragen van, hey, hoe gaan we ons positioneren in deze veranderende wereld? En dan zou het in de kern een beetje gek zijn als je denkt van, nou, we houden alles bij hetzelfde, want Ajax Fortuna was ook best spannend. Dat zou niet echt van visie getuigen. Dus je moet wel een beetje na gaan denken over wat gaan we dan wel doen? Nou ja, de Beneliga, daar denken ze nu serieus over na, maar dat gaat het niet worden. Dus ik zou alvast voorsorteren op een plan B. En het is al moeilijk genoeg om dat over de brug te krijgen, want die die 16 clubs is natuurlijk toen ook afgeschoten en mislukt. Maar ja, helemaal niks doen is volgens mij echt geen optie.
Nee, dan loop je er over 5 jaar achter de feiten aan en dan ben je echt een soort Denemarken of IJsland.
Nou ja, er gaat echt heel veel veranderen. Het voetballandschap zoals we dat de afgelopen 20 jaar hebben gekend, gaat op de schop of we dat nou leuk vinden of niet. Ja, dan moet je als Nederland wel een plan bij hebben.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Stelling 3, die gaat over Ajax. Mikos, doorspelen en scoren met een geblesseerde tegenstander op de grond. Het is Ajax onwaardig.
Val je niet naar weer? Nee, want ja, ik heb het gezien. En je dacht in eerste instantie, want dat dacht volgens mij heel Fortuna ook, want die schakelde niet om, want die bal gaat uit. Dat deden ze niet. Ik dacht overigens ook dat er niet zo gek veel aan de hand was met die speler. Maar ja, het hoeft niet. Volgens de regels hoeft het niet. En ja, dus die zijn zo vastgesteld. En hij heeft niks aan zijn hoofd. Dus je kon verder voetballen. En ja, je weet als tegenstander dat die bal niet uit hoeft te gaan. En het was dan wel merkwaardig dat de keeper van Fortuna dan ook maar besloot bij de andere paal te gaan staan toen de bal ingeschoten werd.
Ja.
Toen werd natuurlijk gewoon doorgevoetbald. Maar ja, het hoeft niet. En ik vind ook niet dat Ajax dan zo groot moet zijn om hem per se buiten te spelen. Er was volgens mij ook niet zoveel aan de hand. Dus ja, je rekende er wel een beetje op, maar het hoeft niet. Dus dat hebben ze volgens mij dan verder prima gedaan.
Ja, helemaal mee eens. Wat een onzin. Ja. Maar Fortuna speelde gewoon door. Dat vond ik nog wel het meest cruciale detail aan dit verhaal. Fortuna speelde zelf gewoon door.
Ja, ze gingen zelf ook nog doorspelen. Ja, dat klopt. Ja,
ja nee, maar dat is toch alles bepalend. Fortuna had de bal uit kunnen spelen. Die Semedo, daar was inderdaad helemaal niks aan de hand. Ja, als je dan de bal overneemt, moet je dan alsnog stoppen. Nee, dat vind ik echt flauwkul. En ja, en ik vind het ook een beetje... Kijk, ik vond het was wel een grappig interview van die jongen van Fortuna. Die dan zei, ja, ze hebben drie... Sian Fleming was het volgens mij.
Ja.
Ze hebben drie sterren op de borst. En het is Ajax onwaardig. Ja, kom op. Dus ja, dat vind ik echt een beetje...
Ten Hag zijn afloop, maar wist ook niet meer wie nou echt geblesseerd was en wie niet. Hè? Iedereen lag de hele tijd op het veld bij Fortuna.
Ja, maar daar kun je ook weer tegen inbrengen. Dat bij Ajax liggen ze ook af en toe in het gras. Alsof ze ieder moment kunnen gaan overlijden. Dusan Tadić.
Ja.
Nou ja, dus dat is ook allemaal een beetje kinderachtig doel.
Ik begrijp dat je het niet eens bent met de stelling. Maarten, jij wel toch of niet?
Ja. Nee, maar ik wil iets anders zeggen als mag. Ja. Haller, die heeft zich nu al uitbetaald.
Ja.
Als je toch ziet, ja, maar voor de winterstop was deze wedstrijd zomaar in 1-1 geëindigd. Hè? Willem II uit bijvoorbeeld, Ajax heel veel kansen missen, 1-1. Maar nu, uit bij Twente, het staat vlak voor tijd gelijk, dan komt Huntelaar erin. Maar wie legt de bal klaar voor hem? Ja, Haller. En wie maakt gisteren de winnende? Haller. Ja, dat zijn dan toch, dat is toch wel goud voor een elftal hoor. En dan kom je dus januari. Straks, als zij bij AZ overeind blijven zondag, is Ajax natuurlijk de grote winnaar van januari. Dus, en Haller daarbij.
Ja, dat was het een koopje dus, die 22
ja,
miljoen.
Ja, maar dan ga je er ook een beetje vanuit dat Ajax, als ze alleen niet hadden gehaald, zonder spits had gespeeld.
Nee, oké, maar toch, hè, bijvoorbeeld die bal bij Twente, die Huntelaar inschiet, nou ja, hij wint het kopduel daarvoor. Nou, voorheen was er geen Ajax-spits die in de lucht even een duel won op een cruciaal moment. Ze hadden niks in de lucht. En ja, dat heb je nu wel. Dat is natuurlijk toch wel... Ja, dat doet zoveel ook met een tegenstander. Je weet gewoon tot de 90ste minuut, weet je, er staat er een. Ja, die kan het balletje gewoon even of neerleggen. Ja, dat PSV met Luc de Jong. Hoe vaak heeft PSV niet in de slotseconde gescoord? Last minute Luc werd hij op een gegeven moment genoemd. Ja, dat is een wapen. Dat is echt goud waard.
Ja, maar ik ben ook wel met je eens dat hij is toevoegd aan het elftal, tuurlijk. Maar goud waard, daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn. Want 25 miljoen is best wel veel geld.
Zeker, ik ben ook helemaal niet van het opportunisme, maar gewoon deze twee wedstrijden zo na de winterstop, als Ajax dat punt had verspeeld, dan had Den Haag al opgeknoopt geweest. En ja, om maar te zien hoe dicht het bij elkaar ligt. Dus ja, dat is toch wel interessant.
Ja, Borussia Mönchengladbach had hem dan gelijk kunnen halen natuurlijk, hè, Den Haag. Als hij dan toch niet had gewonnen de eerste wedstrijden van het nieuwe jaar.
Ja, maar dat is een goed elftal hoor, Borussia. Jezus, heb je het eventueel gezien vrijdag?
Mm-hmm.
Nee, ik heb het niet gezien, Maarten.
Ah, dat is echt genieten.
Ik heb Willem II te kijken.
Echt, dat is... Oh ja.
Dat is het verschil, zeg maar, nu, hè?
Maar het erover. Moet Ten Hag daar naartoe gaan?
Ja.
Nou, misschien moet hij dat wel doen. Gewoon in Duitsland beginnen bij een club die wel in ontwikkeling is. En dan kijken wat er daarna nog meer in zit. Ik zou het wel mooi vinden.
Past dat bij hem?
Nou, waarom niet? Nee, het zou best bij hem passen. Maar of dat nou halverwege het seizoen moet, dat kun je afvragen.
Nou, het gaat om het einde van het seizoen, hè? Daar gaat het.
Nee, einde van het seizoen.
Ja, nee, maar dat zou toch prima kunnen. Alleen, misschien legt hij voor zichzelf de lat hoger. Alleen, ook voor hem geldt. En daar hadden we het met Slot ook wel over. Ja, het is bij trainers niet, in het algemeen niet zo dat ze zomaar wat kunnen uitkiezen. Er zijn heel veel clubs al bezet. Dus Borussia Mönchengladbach is toch een prachtige club. En ja, het is ook niet zo heel raar om te denken dat Ten Hag na dit jaar, als hij kampioen wordt, dat de cirkel mooi rond is.
Dan is het rond en dan ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Of is dan de methodiek van de trainer uitgewerkt na een aantal jaar?
Ja, allebei een beetje, denk ik. En je merkt dat het voetballend gaat wat moeizamer. Het krediet wordt allemaal wat minder. Dus dan moet je als trainer ook het moment herkennen van... Hey, het is nu misschien goed om een stap te maken. Dus het zou niet zo raar zijn.
Hoe kijk jij daarnaar, Maarten?
Ja, nee, dat zei ik toch net. Ik zou het een Haag graag in Duitsland zien. Want hij heeft bij Ajax natuurlijk ook... hij heeft Ajax gemoderniseerd. En daar krijgt hij natuurlijk veel te weinig credit voor. En dan altijd een beetje ten Haag afzeiken. Maar die man heeft het gewoon echt al... Die doet het al 3 jaar lang. Of wat is het? 2,5? 3? Nee, 3, hè? Hij doet het echt uitstekend. En ik zou hem wel gunnen dat hij in de Bundesliga... Het mooiste zou zijn Dortmund. Maar dat is denk ik nu te moeilijk. Want die zoeken... Ja, die zoeken iemand die, bij wijze van spreken, die zou het liefste Otmar Hitzfeld terughalen. En dat is misschien een beetje lastig nu, maar ten Hag naar de Bundesliga, meteen doen.
En als ik dan kijk naar de opvolging, Sjoerd, wat zou dan de ideale opvolging zijn? Wat past er dan? Want Arne Slot is nu bezet. Is dan Georges Olté de ideale opvolger van ten Hag? Omdat hij al zo wat, dat hij klaar is voor een topclub?
Ja. Nee, dat lijkt me natuurlijk niet. Dat is veel te licht, hoe opportunistisch dat ook mag klinken. Het is een interessant dossier voor Marco Overmars. Kijk, je komt al snel bij gebruikelijke namen uit. Peter Bos zou misschien de veiligste optie zijn vanuit Overmars beredeneerd. En anders ga je toch automatisch risico's nemen.
Dat zou Ajax voor een buitenlandse coach gaan in plaats van een Nederlandse coach?
Ja, nou ja, dat wat ik zeg, natuurlijk zou dat kunnen. Maar daarmee neem je wel een zeker risico. Dus ik vind het moeilijk. Ja. Ik zou het niet meteen paraat hebben. Voor de veiligste weg zou ik Peter Bos vinden. Die destijds in een organisatie moest werken waarin veel meer weerstand was. Dan had je nog de situatie met de technische hart. En met Dennis Bergkamp die graag wilde dat alle jongens van 16 gelijk in de basis stonden. En dat is allemaal nu weg. Ten Hag heeft dat in dat opzicht heeft hij ook een soort opruimwerk gedaan, als je het zo mag noemen. Dus Bos kan wel in een zeg maar veiligere omgeving aan de slag kunnen dan dat hij destijds deed.
Maar terugkeren is altijd wel weer tricky, hè?
Ja, dat klopt. Nee, dat is helemaal waar.
Wim Jong kan natuurlijk niet in combinatie met de huidige mensen. Maar nou ja. Laten we eerlijk zijn. Dat zou natuurlijk voor Ajax ook wel een interessante trainer kunnen zijn.
Zeker, ook gezien zijn verleden en de manier waarop hij met Volendam presteert, is dat natuurlijk waar. Maar inderdaad, dat is politiek een stuk ingewikkelder, precies om wat we daarnet al bespraken.
Dan gaan we naar de laatste stelling. Maar dan moeten jullie even zeggen wat jullie willen. We kunnen het EK doen of verdient Vitesse een podium?
Ja, Vitesse
EK.
Toch.
Hoezo het EK?
Sorry? Hoezo het EK?
Omdat het niet doorgaat in 12 landen.
Oh ja.
Ja, dan zouden we maar Vitesse hebben.
Maar daar kunnen wij er niks van vinden.
Nee? Oké. Dus vinden jullie niet erg? Dan gaan we door.
Toch. Ik leg me neer natuurlijk bij de meerderheid. Dus zeg maar. Maar ik vond wel interessant. Mogen we het zo doen? Mag ik er één ding over zeggen en dat we dan Vitesse doen?
Ja, goed. Ik had namelijk bedacht, Bertie Vogts heeft gelijk. Het is onverantwoord om het EK te spelen deze zomer.
Ja, maar als Maarten iets belachelijks zegt, wil ik daar wel op kunnen reageren.
Nou, vooruit. Okay. Jullie krijgen allemaal één ronde om te reageren op elkaar, ja?
Ja, nou, omdat je dat geluid ga je meer horen. Omdat het blijkt al een hele tour om dat clubvoetbal zeg maar op een wijze uit te spelen. We hebben wel een keer in de krant gehad eerder dit jaar dat er 3 topelftal aan spelers geblesseerd waren. Nou, dat kun je zo meteen als de Champions League weer begint, die graphics kun je weer maken. En nou ja, je hoort nog toch wel steeds meer stemmen opgaan van ook trainers die zeggen, joh, laten we nou gewoon zorgen dat we dit seizoen het clubvoetbal op ordentelijke manier uitspelen en dat de spelers daar ook een beetje gezond uitkomen en dan de zomer even gebruiken om op adem te komen. Dat geluid ga je meer horen en ik in maart gaan ze beslissing nemen, maar EK in 12 landen, dat kun je al vergeten met deze pandemie. Dus wat is de volgende stap?
Jij bedoelt dat ze het misschien gaan uitstellen nog?
Er zijn mensen die zeggen december.
Ik sluit er niet helemaal uit. Ja, als je de geluiden zo hoort, dan moet je daar toch ook rekening mee houden.
Nog niet iedereen is gevaccineerd dan natuurlijk.
Nee, maar het zou goed kunnen. Het is allemaal heel onvoorspelbaar. De hele maatschappij is bijna niet te voorspellen. Dus een EK voetbal ook niet.
Oké. Dus bij deze reageert dan naar Vitesse toe. Mikos, Vitesse verdient het om eens besproken te worden in de podcast. Want we doen dat eigenlijk te weinig. We zijn gewoon tweede.
Ik heb meteen een vraag. En niet snel opzoeken. Hè. Tegen wie speelt Vitesse nou woensdag?
Hele goeie dit. Hele goeie.
Weten jullie niet, hè?
Nee, klopt.
Ik denk RKC of zoiets.
En zondag.
Nou, pak het er eens even bij, Mikos.
Ajax, Feyenoord en PSV is dat bijna onmogelijk, hè, dat je dat niet weet. Maar ik las Marcel van Roosmalen, althans ik las Hugo Borst en Marcel van Roosmalen's mening daarin. Maar volgens mij is het ideaal voor ze, hè, dat niemand weet tegen wie ze moeten en niemand heeft door hoe ze er precies voor staan. En volgens mij moeten ze dit juist zo lang mogelijk koesteren, totdat het helemaal aan het eind nog steeds dichtbij is. Want die laatste wedstrijd, die weten we waarschijnlijk wel allemaal, die is Vitesse-Ajax natuurlijk. Dus ja, ik zou het koesteren. Zorgen dat niemand door heeft dat je ertussen staat.
Dus Arne moet heel blij zijn dat wij het juist in alle praatprogramma's niet bespreken. Dat wij het ook in deze podcast zo min mogelijk bespreken.
Nou, omdat het toch een andere druk geeft. Dat weten we allemaal. En ik kan me dat kampioensseizoen van Feyenoord nog herinneren. Dat ook steeds werd gezegd. En dat je dan denkt, ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Maar dat bleek ook inderdaad zo. Hè? Dat je die laatste wedstrijden toch een hele andere dimensie. En dat je dan elke keer maar moet. En dat na 20 minuten nog niet gescoord is. En dat er toch een soort paniek uitbreekt bij die clubs. Van ja, laten we het dan hier liggen. En dat gaat Vitesse ongetwijfeld ook meemaken. Ze spelen trouwens tegen VVV uit.
Ja.
En dat is normaal gesproken appeltje-eitje. Behalve dan dat dit VVV dit kalenderjaar nog niet verloren heeft. En Hans de Koning altijd vriendelijk lachend in de camera staat te kijken. En iedereen denkt, ah, daar heb je Hans de Koning weer. Maar voorlopig heeft hij dat elftal keurig boven de degradatiestreep gezet. Dus het is ook niet zo dat ze die zomaar gewonnen hebben. Maar
ik had de afgelopen week eens even gekeken. We waren op de helft van het seizoen, 17 wedstrijden. Wat zijn nou in statistische dingen, wat valt nou op? En die zijn zeker niet alles bepalend. Maar het viel toch wel op, bijvoorbeeld Pasveer, die keept natuurlijk het seizoen van zijn leven. En die was dus wel, 10 zekere doelpunten heeft hij tegengehouden. En dan kun je zeggen, ja, dat is natuurlijk geweldig en top gedaan van hem. De vraag is wel, ja, gaat het ook een keer ineens 5 ballen erin? Waardoor ze een keer 1-0 verliezen. Dat moment, ik denk nog steeds dat dat gaat komen. En ja, als je ziet Vitesse op de helft van de tegenstander, het is heel effectief, want ze staan bijvoorbeeld passing op de helft van de tegenstander en de effectiviteit daarvan, staan ze gewoon 12e op de ranglijst. Ja. Dus om eraan te geven, het past soms ook net precies. En dat is geweldig. En misschien houden ze het vol. Maar er is niet zo dat er hele duidelijke aanwijzingen zijn dat ze het hele seizoen vol gaan houden.
Maar ze hebben tot nu toe in 2021 hebben ze tot nu toe alle wedstrijden gewoon gewonnen. En ze spelen met vertrouwen. Dat geeft natuurlijk ook vertrouwen, toch?
Ja, maar het is ook wel interessant wat ze doen. En ik moet eerlijk zeggen, wat Mikos zegt is wel grappig. Want ik heb denk ik nog nooit zoveel voetbal gezien als de laatste 6-7 weken of zo. Want wat moet je anders doen?
Ja.
Dus ik zie echt ongelooflijk veel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook pas vorige week echt een keer voor Vitesse gaan zitten. Omdat het toch een club is die je een beetje vergeet. Het is ook altijd, als je een ranglijstje moet maken van 18 clubs uit je hoofd. Ja, het zal aan mij liggen, maar ik vergeet Vitesse heel vaak. Het is een club die niet echt in mijn systeem zit, maar dat zal aan mij liggen. Maar dan ga je er naar kijken en dan is het toch wel opvallend dat een ploeg die een wezenlijk ander systeem speelt dan alle anderen en dat ook heel goed uitvoert, dat je daar dan toch in die Eredivisie zoveel succes mee kunt hebben. Als je gewoon een keer wat anders doet dan wat de groegemeente doet. En dat is een beetje, ik wil niet meteen met Leicester City vergelijken hoor, maar Leicester City in 2016 was natuurlijk ook een beetje zo'n voorbeeld van een elftal dat gewoon een hele duidelijke strategie had. En die strategie die week een beetje af van wat de meeste ploegen in Engeland deden. Die hadden dat perfect geperfectioneerd en werden daar enorm succesvol mee. Nou, dat vind ik ook wel weer leuk en weer grappig. En dat is toch echt wel knap van die trainer dat hij een spelsysteem heeft bedacht dat echt perfect past bij die spelers die hij heeft. Ja. En waarmee die, dat is natuurlijk al vaak gezegd, maar Bazour en Tanane een volledig, ja, iedereen op een andere manier een volledig vrije rol heeft kunnen geven. Ja, en de rest is gewoon toch wel, het is wel een soort machine waar je naar zit te kijken. Het is niet altijd heel aantrekkelijk, maar ze weten wel precies wat ze doen.
Ja, we hebben het aan het begin van deze podcast gehad over Feyenoord AZ. En waarin je bij AZ duidelijk de hand herkent van Slot en nu van Jansen. Waarin ze de manier van spelen heel herkenbaar. Waarbij Feyenoord voor het resultaat gaat, dat zegt advocaat ook altijd. Roger Schmid is nieuw begonnen aan het seizoen bij PSV met spelers die hij kon halen. Vitesse ook een nieuwe trainer. En Vitesse speelt herkenbaarder bijna dan PSV.
Nou ja, bij die Duitse trainers heb je natuurlijk vaak het voordeel, zeker als ze uit die Red Bull school komen, van nou, dan gaan we toch eens even gegenpressen, misschien zegt. Het is ongelooflijk, weet je wel. Maar dat herken ik bij Vitesse.
Ook niet
voortdurend. Nee. Maar het is wel... het is juist heel goed gedaan, vind ik. Dat het systeem gewoon perfect bij de spelers past. Ja. En dan heeft die trainer gewoon goed gekeken wat hij in huis had. En daar is hij mee aan het werk gegaan. Nou ja. Ja, super knap.
Op weg naar VVV, Mikkels. En daarna, wat was het komend weekend dan? Want dit weekend is de woensdag midweek.
Vitesse RKC.
Oh, dat had ik in ieder geval nog wel goed gezegd, ja.
Dus je kan er zomaar 6 punten uithalen. En je hebt natuurlijk AZ-Ajax. Nou ja, AZ met alle topwedstrijden. En dan zouden ze zomaar gedeeld met Ajax aan kop kunnen staan. Met een minder doelsaldo. Het is allemaal als. En de kolom van Aanegem geeft het natuurlijk wel aan. Hè. Ja, we kunnen er geen pijl op trekken. Je kunt niet zomaar zeggen dat er één ploeg zomaar een paar wedstrijden zal winnen. Maar we hebben hier voor deze maand wel gezegd, Vitesse, Maarten zei het volgens mij ook, dat Vitesse heeft gewoon een programma waarin ze zomaar alle wedstrijden zouden kunnen winnen. En deze maand, dus ja. En die anderen spelen tegen elkaar, dus ja, die kunnen echt goede zaken doen.
Ja.
Het is wel een voordeel misschien ook voor hun dat er geen publiek is, hè?
Ja, dat is wel niet, hè?
Nee, ja, nee, dat is wel niet, maar ook die factor, ja, die valt ook weg. En ja, goed... Goed, we zullen het zien. Ik ben heel benieuwd.
Super Sunday komt eraan. Er is alleen nog wel een midweeks programma. Waarbij AZ dan weer een dag eerder speelt dan Ajax. Dat gezegd hebben we. Want dan weten we het ook gelijk dat het slechtste programma weer voor Ajax was. We gaan het dit weekend zien. Wij zijn de komende vrijdag weer, Sjoerd. Met een nieuwe stuurlui kunnen we vooruitblikken op Super Sunday.
Leuk.
Moeten we allemaal van die dikke promo's erin gooien in de stuurlui?
Nou, graag. Super Sunday. Een beetje oppijpen, ja. Het zou goed zijn.
Goed, dat gaan we komen.
Twee toppers op één dag, hè?
Twee toppers op één dag. Dat wordt wat. Blijf binnen. Nee.
Bij ESPN vertelden ze, hebben ze de slogan We Embrace Football. Dus ja. Misschien kunnen jullie die er ook in gooien.
Mooi gezegd.
Zij kennen het rest een tikje cynisch, zoals Cameron.
Heel goed. Mikkels, Maarten en Sjoerd, dank. Ook dank voor het luisteren naar deze AD Voetbal podcast. En wat ons betreft graag tot vrijdag voor een nieuwe podcast, De Stuurlui. Tot dan.
Tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.